Talk Radio met Diana de Koning.
Goedenavond. Vandaag is het Moederdag. Op die ene dag in het jaar wordt moeder eens flink in het zonnetje gezet. Meer dan 25 jaar feminisme heeft de taak van moeders veranderd. Vrouwen zijn steeds meer buitenshuis gaan werken en vaders hebben meer huishoudelijke taken overgenomen. Maar van een ideale verdeling is nog geen sprake. De zorg voor het huishouden en voor de kinderen komt ook nu nog meestal op de schouders van de vrouw terecht. Kinderopvang is niet goed geregeld. De financiële onafhankelijkheid van vrouwen laat nog veel te wensen over. Leidinggevende functies zijn nog grotendeels in handen van mannen. Zou het niet eens tijd worden voor een nieuwe generatie feministen? Een derde feministische golf? Of leeft het feminisme niet meer? Vindt u dat er wat betreft de positie van de vrouw niets meer veranderd hoeft te worden? Hierover kunt u ons vanavond bellen op het gratis telefoonnummer 06 30 0078. 06 30 0078. Bij ons te gast vanavond zijn Anneke van Balen, universitair docent bestuurskunde aan de Universiteit van Amsterdam en feministe van het eerste uur. Dat mag ik toch wel zo zeggen?
Nee, mag ik zeggen. Niet het allereerste, maar het gewone eerste.
Malou van Hintum, journaliste, onder andere voor Opzij en bezig met het schrijven van een boek over generatieverschillen tussen feministen. En daarin zit ook de nodige kritiek op, zeg maar, de oudere generatie feministes.
Dat is wel de bedoeling, ja.
Om te beginnen, het is vandaag Moederdag. Is dat nou iets wat eigenlijk afgeschaft had moeten worden, uit feministisch oogpunt, Anneke van Balen?
We hebben er ooit eens een demonstratie tegen gehouden met het Vrouwenbevrijdingsfront. Waar we zelfs de Kalverstraat mee gehaald hebben. En het is de minst geslaagde actie die we hebben ooit hebben gehad. Want iedereen was het met ons eens dat het onzin was, natuurlijk, en flauwekul. En ze dachten, dit is helemaal geen actiepunt.
Nee, en toch bestaat het nog steeds.
Ja, bestaat nog steeds, maar je kan je daar toch werkelijk niet over opwinden.
Milou van Hintum?
Nou, daar ben ik het mee eens, dat je daar niet over kunt opwinden. Nee. Ik bedoel, het bestaat, maar het bestaat zoals zoveel dingen voor de winkeliers. En iemand die dan heel graag iets wil hebben, kan er buiten zijn verjaardag ook nog een keer moederdag voor gebruiken. Misschien, dat is dan handig. Maar ik kan ook niet zeggen dat ik daar nou tegen te weer zou gaan lopen. Wat dat betreft verschil ik wel van mening over die actie waar jij het dan over had. Die is dan blijkbaar bij voorbaat al geslaagd als iedereen het met je eens is. Dus kunnen we iets anders opzoeken.
Ja, maar het gaat toch om de discussie en om wat helderheid in standpunten te krijgen. En het moederschap zelf aanvallen, dat levert altijd de verschrikkelijkste discussies op. En dat is een groot taboe. Maar moederdag aanvallen geeft niks.
Het feminisme, bestaat dat eigenlijk nog?
Ja, want er bestaan natuurlijk nog wel wat. Er bestaan natuurlijk denkbeelden, er bestaan nog wat professionele instellingen die bepaalde vrouwenbelangen behartigen. Dat gaat wel achteruit, maar in de zin van een massabeweging, een onbekend aantal vrouwen die zich verantwoordelijk voelen voordat er iets gebeurt, bestaat het al 10 jaar niet meer.
Nee, dat kun je, Milou van Hintum.
Ja, daar ben ik het mee eens. En wat dat betreft, je zei ook in het begin, als ik het goed onthouden heb, van moet er een derde golf komen of zoiets dergelijks.
Ja, want de tweede feministische golf, dat noemen we dan de golf die eind jaren 60 begon. De eerste was nog veel eerder, begin deze eeuw.
Ja, die bestond ook nog wel uit 3 golven.
Ja, golven en golfjes. Maar hoe dan ook, ja, op zo'n manier werkt politiek natuurlijk niet en werkt maatschappelijk bewustzijn niet. En zeker de huidige politieke cultuur leent zich helemaal niet voor zoiets als een massabeweging. En ook als je ziet wat voor ontwikkeling het feminisme kan toch maar even in de 80 jaar heeft doorgemaakt, dan zie je dat vooral verschillen tussen vrouwen en groepen van vrouwen voorop zijn komen te staan. Daar kun je op een andere manier politiek mee omgaan, maar daar kun je denk ik niet meer echt een massabeweging van maken. Ik geloof ook niet dat die komt. Maar dat vind ik wat anders om te zeggen, dat feminisme of bepaalde beginselen, dat klinkt zo dogmatisch, bepaalde uitgangspunten, een bepaalde mentaliteit, zeg maar. Ik denk dat die er wel degelijk is en dat daar gewoon op andere terreinen en waarschijnlijk ook op een wat onzichtbaardere manier mee gewerkt wordt. Dat denk ik wel.
Maar dat bewustzijn er wel is en dat er op een wat onzichtbaardere manier mee gewerkt wordt, is dat dan datgene wat de tweede feministische golf heeft opgeleverd?
Ja, onzichtbaar feminisme is natuurlijk geen feminisme. Want zodra er maar een heel klein beetje feminisme is, dan valt iedereen eroverheen. Dus en dan ontstaat er lawaai en gedoe en ontzettend veel gescheld en getier van alle kanten. dikwijls gebeurt er dan verder nog helemaal niks. Dan heb je nog geen overwinning binnen, maar dan heb je in elk geval een hoop drukte. Om zich, maar feminisme, daar kopen we niks voor.
Maar wat heeft dan de tweede feministische golf, wat heeft die nou concreet opgeleverd? Want we hebben wel geconstateerd, we zijn er nog lang niet, maar wat hebben we wel?
De flexibilisering van de positie van vrouwen, dus de opheffing van de verschrikkelijke scheiding, de absolute scheiding tussen werkende vrouwen en huisvrouwen. Die scheiding is grotendeels opgeheven, waardoor je dus nu allemaal werkende huisvrouwen hebt. Vrouwen een beetje toegang hebben tot het openbare leven, een baantje hebben, waar ze naar een cursus mogen, niet meer thuis worden opgesloten en voor alles toestemming aan hun man hoeven te vragen. Nou, een flexibele vrouw, maar wat, dat heeft dus allerlei voordelen, maar het heeft meer vrijheid, maar minder zekerheden. Ze weet ook veel minder goed waar ze zich boos over moet maken dan vroeger.
Dat lijkt me niet. Nee, dat lijkt me niet.
Jij maakt je wel ergens boos over?
Nou, ik maak me over heel veel boos. Maar wat volgens mij niet. Ik ben verbaasd over het optimisme wat ik van Anneke van Balen hoor over de werkende huisvrouw.
Als je ziet dat. Ik ben daar niet optimist over. Ik zeg, het is veranderd.
Het is veranderd, maar als je bijvoorbeeld naar cijfers kijkt, dan zie je dat maar een kwart van de Nederlandse vrouwen in haar eigen inkomen voldoende mate kan voorzien.
Ja, met een baantje.
Drie kwart niet. Nee. Wat dat betreft vind ik er dus niet zo heel veel veranderd. En als je kijkt naar een aantal speerpunten van de tweede feministische golf. Nou, wat ik nu zeg, die economische zelfstandigheid is dus maar zeer ten dele gelukt. Nee. Kinderopvang is er nog steeds in onvoldoende mate. Een agendapunt wat je nu ook telkens weer terug ziet komen. Herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid. Kun je niet zeggen dat dat echt is opgeschoten. Maar dat is misschien gelijk ook een beetje een antwoord op jouw vraag. Die dingen, die zijn nog steeds gebleven. Nee. En ik denk dat wat je zeker tegen mensen kunt zeggen die de tweede feministische golf gedragen hebben, dat is dat het onderwerpen zijn geworden waarvan niemand in een discussie meer kan zeggen van, het doet helemaal niet toe, flauwekul. Dat is niet meer zo. Iedereen moet er een standpunt tegenover bepalen. Dus die mentaliteits, vooral nou, mentaliteitsverandering zit ik ook niet helemaal goed als ik het zo zeg. Die idee dat je erover na moet denken en dat je niet meer zo gemakkelijk mee wegkomt als inderdaad 20 jaar geleden, dat is natuurlijk een grote verworvenheid. En dat hebben we wel aan het tweede feminisme te danken.
Ja, maar vrouwen denken zich dus een ongeluk van over hoe ze dan het openbare leven en het privéleven op een of andere manier moeten combineren. Omdat die posities in het openbare leven, dat is allemaal nog niet zoveel. En met die baantjes kan je inderdaad niet in je eigen onderhoud voorzien. Aan de andere kant willen de meeste vrouwen niet afstand doen van het traditionele privéleven. En ze zijn bang voor de eenzaamheid, ze willen gezelligheid, ze willen mannen, ze willen kinderen. Dus daar wordt ontzettend veel gepiekerd. Maar in al dat gepieker krijg ik de indruk dat de tijd en de energie en de kracht om aan de voorwaarden voor een wat samenhangende bestaan iets te doen, dat het daar niet zo van komt.
Ons telefoonnummer is 06-30-00-78. Meneer Paalman uit Haarlem.
Ja.
Goedenavond.
Hallo, goedenavond. Nou, in eerste instantie vond ik de combinatie van Moederdag en feminisme vond ik niet zo'n goede. Maar ik ben nog steeds van mening dat Moederdag iets is uit de Duitse bezetting. En daarom heb ik daar zo'n beetje een hekel aan. Maar goed, dat is terzijde.
Schijnt niet waar te zijn trouwens.
Maar. Nee, schijnt niet waar te zijn, want dat zijn er ook vroeger al geweest. Ze zijn uit Engeland gekomen enzovoort. Maar goed, daar zullen we het nu niet over hebben. Ik ben een tijd lang directeur geweest van het museum in Schiedam. En heb dus een aantal tentoonstellingen gemaakt die zowel te maken hadden over feministische kunst als over kunst van vrouwelijke kunstenaars. Nu is mijn stelregel dat er kunst is en die kunst wordt gemaakt door mannen en vrouwen. Er is dus niet typische vrouwelijke kunst en niet typisch mannelijke kunst. Maar ik vind dus dat vrouwen over het algemeen, ook in de beeldende kunst, ondergewaardeerd worden. En dat kan natuurlijk door een aantal punten komen. U heeft dat er net al gehad van men kiest voor gezin of dat soort van dingen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk zo dat ik vind dat vrouwen toch in dit geval gediscrimineerd worden. Als je het nu over feministische kunst hebt, daar is dus in de jaren 70 zijn er een aantal tentoonstellingen geweest. En die hebben, naar mijn idee, het feminisme niet al te veel goed gedaan. Omdat dat dan op een gegeven moment, zeker door de anderen, een beetje ja, gekscherend over gesproken werd van typisch vrouwenkunst.
Ja, maar dat is altijd.
Soort van dingen, hè. Maar bijvoorbeeld een stichting als de Judith Leister Stichting, die ervoor ijvert het werk van Judith Leister, het is een tijdgenoot van Frans Hals, te laten zien dat een vrouw ook belangrijk kan zijn.
Ja, maar meneer Paal dan, voordat u een college gaat geven over vrouwen in de kunst.
Ja.
Op zich heel interessant natuurlijk. Ja. De vraag die wij stelden aan de luisteraars was, wordt het tijd voor een nieuwe feministische...
Wat doe je dan aan de discriminatie?
Ik denk, want ik heb dus een aantal uitzendingen ook gehoord een tijd geleden over feminisme en zo. Ik denk dat natuurlijk het enthousiasme en de golf van acties en dergelijke die we dus in de afgelopen tientallen jaren gehad hebben, dat is een beetje weggehaald. En ik denk dat dat heel goed zou zijn, maar ik vrees dat er natuurlijk met allerlei andere toestanden een soort defaitisme is, dat mensen zeggen, nou, het hoeft allemaal niet zo. Maar ik zou daar wel voor zijn. En ik denk ook dat er dan heel andere methodes gebruikt zouden worden dan in de jaren 70.
En wat voor andere methodes dan?
Ja, dat is waar we nou alsmaar van naar zoeken, naar die andere methodes.
Nou, dat is denk ik heel moeilijk. Als ik het dan op het gebied van die beeldende kunst heb, dan denk ik dat je je dus als vrouwen zou moeten manifesteren door te zeggen van wat wij maken aan kunst, dat is misschien zelfs wel beter dan wat de mannen doen.
Ach, dat is onzin.
Nou,
en bovendien, als u er wat aan wilt doen, dan zou u contact op kunnen nemen met uw collega van het gemeentemuseum in Arnhem.
Ja, nee, maar ik ben niet meer actief.
Maar het gaat erom, wie moet voor elkaar krijgen dat het beleid van mevrouw Brandt-Korst is om ongeveer half om half werk van mannen en vrouwen aan te kopen.
Ja.
Maar dat in andere musea ook wordt gevoerd.
Nou, dat komt natuurlijk. En dat is
daar
dan
gaat het om. Wie moet daarvoor zorgen?
Nou, daar moeten die mensen van die musea voor zorgen.
Ja, die mensen van die musea.
Ja, en dat is vervelend.
Wie zit daar achteraan?
Nou, dat zijn dus over het algemeen, moet ik natuurlijk zeggen, helaas mannen die daar niks
in zien. Ja, nee, precies. Dus dan moeten vrouwen achteraan zitten en
dat
moeten ze dat doen. Daar hebben we het al.
Ja, nou, en ik denk dat dat dus een oplossing zou zijn. Niet alle museumdirecteuren vervangen door vrouwelijke museumdirecteuren. Maar ik denk dat men daar meer voor open moet staan.
Ja.
Ja, dat hoop ik tenminste. Hè? Maar nogmaals, het beleid...
Maar
er
moet iemand achteraan zitten.
Ja, wie zou het dan moeten doen?
Wie moet er achteraan zitten en hoe?
Ja, nou ja, dat is...
Dat weet meneer Paalman ook niet.
Nee. Weet ik ook niet, die geeft. Nee, helaas niet.
Maar goed, u bent van goede wil.
En ik ben van goede wil nog steeds.
Bedankt voor uw telefonische reactie. Ons nummer is 06 30 00 78 06 30 00 78.
Ja, ik wil toch eigenlijk wat zeggen over de vraag van wie moet daar nou achteraan zitten? Dan... Dat is dus een van de dingen die ik erg geïrriteerd door raak als ik geschriften lees die in de 70e jaren gepubliceerd zijn van, ik zeg het toch maar, wij zijn zielig en wie komt ons nou helpen? Wij komen niet aan de bak. Het vind ik heel irritant.
Wij worden gediscrimineerd, wordt er gezegd.
Ja, nou, je kunt zien bijvoorbeeld, als je nou kijkt naar de literatuur in Nederland bijvoorbeeld. Ja, ik zit hier wel op allemaal vlakken waar ik niet echt goed in thuis ben, maar goed.
Ja, lastig.
De literatuur kun je bijvoorbeeld zien dat er de Nederlandse schrijvers, die doen het gewoon verschrikkelijk goed. Dat is een van de redenen om geen subsidie meer te geven aan aparte instellingen die de Nederlandse schrijvers promoten.
Schrijven is altijd het vak geweest wat vrouwen mochten uitoefenen. Dat kan je op een klein blaadje in een hoek van de huiskamer kan je dat doen. Dus daar is altijd een hele behoorlijke concurrentie. Hoewel als je de literatuur bij lagen leest, dan staat er nog geen vrouw in. Maar de beeldende
dus
kunst bijvoorbeeld is een gediscrimineerd terrein. Daar hadden we het over. Van
dan moet je goede kunst maken en dan moet je gewoon hard werken.
Ja, maar ze worden toch niet aangekocht.
Tuurlijk wel.
Niks.
Als je goede kunst levert en je werkt hard, wordt het wel aangekocht. Alleen niet meteen.
Nee, de cijfers. De cijfers staan vast dat er maar één museum is dat evenveel werk van vrouwen aankoopt als van mannen. Zeg je dan dat een onzinnige positieve actie is, want dat vrouwen tot nu toe slecht werk maken? Dus dat die andere musea gelijk hebben. Dat ze alleen maar werk van mannen aankopen, of grotendeels. Of zeg je dat die andere musea gewoon mannen voortrekken. Mannen meer serieus nemen, belangrijker vinden. Dat is de vraag. Wordt er gediscrimineerd of wordt er niet gediscrimineerd?
Ja, dan zou ik eerst willen zien hoeveel er geproduceerd wordt bijvoorbeeld en door wie. En verder lijkt het mij een ramp om onder het mom van feministische kunst als vrouwelijke kunst naar ergens te moeten gaan
exploreren
hoor.
Maar Milou van Hintem, even terugkomend op wat je net zei. En dat blijkt ook wel uit de dingen die jij, de artikelen die je af en toe schrijft. Dat jij toch de oudere generatie feministen een slachtofferrol toedicht.
Ja, een bepaalde
ze roepen altijd maar,
wel,
we zijn zo zielig en we worden gediscrimineerd en we kunnen het allemaal niet meer aan. En we zijn slachtoffers.
Het wordt heel erg met het vingertje gewezen. Terwijl dan denk ik, onparlementair gezegd, schop onder je reet. Ik bedoel, je kunt allemaal gaan lopen wijzen, want dat is een mannenmachtsbolwerk. En daar komen wij niet in. En dat is nou eenmaal een proces. Wat een socioloog ooit prachtig heeft geschetst met de gevestigden en de buitenstaanders. Dat is een proces waar vrouwen ook niet aan ontkomen als ze zich in bepaalde mannenbolwerken willen inwerken. Dat zie je overigens andersom ook als mannen. De vergelijking gaat mank hoor, zal ik vast meteen zeggen. Ja, natuurlijk. Ja, maar dat neemt niet weg dat je op zich het mechanisme ook ziet als mannen zich wat meer willen gaan bemoeien met de huishouden en de opvoeding van de kinderen. En dat is weer een machtsgebied wat traditioneel aan vrouwen toebehoort.
Nou,
en die hebben
gejuicht,
daar ook helemaal geen zin in.
Er werd heel veel gejuicht
als wordt ook
als
heel veel bij zichzelf gehouden. Net zo
nou,
goed.
In elk geval,
het is altijd moeilijk om op iemand anders een gebied te komen.
Mannen in de traditionele vrouwenberoepen doen het fantastisch. Ze hebben alle leidinggevende functies in de verpleging en verzorging overgenomen.
Als
kroonprinsen onthaald. En de man die huisman wil wezen en een advertentie zet, die kan echt vrouwen genoeg krijgen met een volledige betrekking. Die graag het hele huishouden aan hem overdraagt.
Maar jij zegt, meneer Van Hintem, omdat vrouwen niet bereid zijn om dat af te staan aan mannen, dat territorium.
Ik zeg niet dat ze per definitie niet toe bereid zijn. Het enige wat ik aan wil geven is dat ook dat niet zonder gevechten gepaard gaat. Want gelijk krijg je, al kan ik me herinneren, artikelen over, oh god, daar hebben we de vader, die heeft een nieuw speeltje. Ja, kijk, op die manier schiet het dus niet op, hè.
Mevrouw Bultenaar uit Hilversum, goedenavond.
Nee, uit Loppersum.
Uit Loppersum.
Ja. Ja, ik heb net ook al even meegeluisterd. Toen ik belde, toen heb ik mijn verhaal, ben ik wat anders begonnen. Ik wil gelijk even inhaken op wat de vorige dame zei over de banen uit de gezondheidszorg. Die hebben we ons ook af laten pakken, hè, als vrouwen, door de mannen. Omdat we dachten dat we geen volle baan konden naast ons gezin. En twijfelen, van kan ik dat wel naast mijn kinderen en schuldgevoelens. Maar goed, daar bel ik niet over. Ik belde, en dan zal ik even weer het verhaal beginnen, het woord feminisme, de betekenis, de feminisme. Ik denk dat daar een wat negatieve klank aan zit. Ik denk dat we, als we een derde golf feminisme zouden krijgen, in ieder geval als vrouwen moeten proberen om de negatieve klank van het woord af te krijgen. Dan.
Maar heeft dat woord voor u een negatieve klank?
Nee, dat woord dat heeft in het begrip, als je, ik zal even uitleggen hoe het komt. Ik ben namelijk al een aantal jaar werkzaam in een mannenwereld, zoals dat net ook zeker wordt gezegd. Ik zit in een bedrijf wat veel met scheepvaart te maken heeft. Nou is scheepvaart altijd een mannenwereld geweest, aan boord, maar nu ook in het bedrijf waar ik werk. Ik heb daar toch mij aardig omhoog kunnen werken en ik kan u zeggen dat dat niet ten koste van mannen is gegaan. Maar dat ik dat samen met mannen om me heen heb kunnen doen, dat daar de ruimte voor was. Dus het is ook anders. Het kan ook anders, als dat er gezegd wordt vaak.
Ja, maar die negatieve betekenis van het woord feminisme,
ja?
Bij wie merkt u die dan, dat zo'n woord een negatieve betekenis heeft?
Ik denk, bij wie merkt u dat? Bij je omgeving. Ik heb ook in de politiek gezeten. Ik ben een aantal jaren bestuurslid geweest van het vrouwenbureau in Groningen. U wel bekend. En daar word je al gauw. Het is namelijk zo, als je als vrouw dan een behoorlijke positie hebt, of in de politiek, heb ik ook gezeten, en je durft iets te zeggen, je komt voor jezelf op, niet ten koste van mannen trouwens, dan ben je een feministe of zo. Weet u wel?
Mm-hmm.
Ja, ja, dus het feminisme, respect voor vooral de tweede golf feministes trouwens, ik denk dat we ons niet zo moeten afzonderen. Dat dat het gevaar is van het feminisme. Het zich afzonderen en afzetten tegen mannen. Daar moet je
ja, want ik denk dat feminisme is iets van mannen afpakken. Geld en macht en voorrechten.
Ja, maar waarom moet dat?
Omdat er is maar een beperkte hoeveelheid geld en macht en voorrechten. En als de mannen ze allemaal hebben, hebben wij ze niet. Dus
wij
ik weet niet hoe je dat
afpakken?
Populair kan maken.
Maar waarom moeten we ze het afpakken?
Nou, moet toch eerlijk verdeeld.
Dan kunnen we toch zelf gewoon zorgen dat...
Nee, maar die mannen...
Nee, maar in de praktijk komt het daar toch op neer, mevrouw Bulten. Nou, stel dat er 100 leidinggevende banen zijn in Nederland. En die 100 leidinggevende banen worden allemaal door mannen bezet. Dan zeggen we, nou, het zou eens wat eerlijker moeten.
Ja?
Dus het wordt nou half om half. Dan komen er 50 vrouwen in die leidinggevende banen. En de rest, die 50, dat is dan voor de mannen. Het betekent gewoon dat er voor mannen 50 banen zijn weggegaan.
Ja, maar er zijn geen 50 vrouwen die een leidinggevende baan willen hebben.
Ja, jawel.
Nee.
Er zijn er genoeg tegenwoordig. Er is heel veel onderzoek over. Al die vrouwen die cursussen doen voor management en als maar hopen dat ze een eentje hogerop komen. En dan hebben ze al die cursussen gedaan. Dan komt er dus weer geen promotie. Dat zijn vrouwen genoeg die dat willen.
Nou, wat dat betreft is natuurlijk ook het economische tijd niet zo mee. Je ziet sowieso dat de concurrentie op banen veel heviger wordt. Ja, maar ik vind het zoiets omdat... Ja. Omdat we allemaal maar in man-vrouw verhouden.
Ja, dat is niet, feminisme.
Het is voor een deel zo, maar het is voor
maar
deel
waarom heb je daar bezwaar
tegen?
Vind je het tactisch niet zo slim om het in die bewoordingen te stellen?
Nou, dat is het misschien inderdaad ook niet. Maar het is ook voor een deel, heeft het te maken met het feit dat wij bijvoorbeeld nu een 500.000 werklozen hebben. Ik geloof 30.000 vacatures of zo, dan moet je niet vastpinnen. In elk geval een enorm scheve verhouding. Dus die concurrentie om die banen, die is ook verschrikkelijk groot nu.
Ja, ze zou
iedereen
zeggen,
vecht voor zijn eigen hacht. Ik bedoel, vrouwen en mannen.
Moet er van de vrouwenkant dus harder worden gevolgd en beter georganiseerd. Want anders gaan we met alle reorganisaties en bezuinigingen... al net zoals het in de vorige kleine crisis gebeurd is, gaan de vrouwen eruit.
Ja, maar dat ligt ook aan de vrouwen zelf.
Dat is niet waar.
Mevrouw Bultenaar?
Nee, dat is niet waar. Per definitie, wat mevrouw daar stelt bij reorganisatie binnen bedrijven... dat gelijk de vrouwen eruit gaan. Dat is bij ons binnen bedrijven waar ik werk ook niet... Daar is gekeken van wie functioneert waar en hoe functioneert men. En er is niet gekeken wat is een man, wat is een vrouw. Dat kan ik zeker stellen dat het niet gebeurt. Er zijn heel wat meer mannen uitgegaan als vrouwen. Omdat ze toch denken van blijf zitten waar je zit. Dat zie je, die mentaliteit zie je bij mannen. Ik hoef niet meer vechten, ik hoef niet meer knokken. Dus ik zit hier goed. En juist die zijn eruit gewipt. En de vrouwen niet.
Nou. Ja, maar bij de vorige golf van bezuinigingen zijn er... met name juist in de sectoren waar vrouwen werken, dus onderwijs en gezondheidszorg, juist van de oudere en duurdere krachten ontzettend veel weggewerkt. Dat...
Ja, het is wel zo. Blijkt, ze hebben daar ook onderzoek naar gedaan. En het is een trieste waarheid dat reorganisaties en decentralisaties vooral ten koste van vrouwenbanen gaan. Dus misschien dat het in uw bedrijf net niet zo was, maar als je kijkt naar het macrobeeld in Nederland, dan klopt dat wel.
Maar zit daar niet ook een sociaal verhaal achter?
Hoe bedoelt u, sociaal verhaal?
Dat we toch nog zeggen van, als we op een gegeven moment op een afdeling twee mensen weg moeten, of één mens weg moet en we moeten kiezen uit de man of de vrouw, dat dan weer het verhaal om de hoek komt kijken dat de man de kostwinner is en de vrouw de bijverdiener. En dat de vrouw zich daar zelf op gaat stellen en zeggen van, nou ja, dan ik maar, denkt u niet? Want daar kom ik op terug, ook met die leidinggevende posities in de gezondheidszorg. Als je in ziekenhuizen kijkt, dan moest een hoofd van een afdeling komen, een man of een vrouw. En de vrouw gaat twijfelen en zegt van ja, maar het is 40 uur, ik weet het niet hoor. En mijn gezin, wij vrouwen verpesten het ook voor onszelf hoor, zeker weten.
Ja, maar daar ben ik het helemaal mee eens. En dat komt voor een deel door de overschatting van hoe moeilijk en hoe gewichtig mannenwerk is. Mijn schoolgenoot Clem Visser het Hoofd heeft dus gezegd... Het is natuurlijk wel zwaar om directeur van de middelbare school te zijn... maar het is ontzettend veel lichter om directeur te zijn dan om voor de klas te staan. En want als directeur zit je lekker achter je bureau... en juist als je ouder wordt zijn middelbare schoolkinderen... dat is ontzettend zwaar werk. Ja. Dus dan wordt er bestaat dus een mythe van mannenwerk, van leidinggevende arbeid... dat het allemaal heel moeilijk en heel gewichtig is. Er wordt eigenlijk nooit precies gekeken van wat dat werk eigenlijk inhoudt. Dus dat de mythe van het mannenwerk moet worden doorgeprikt... en dat de taak van de volgende golf volgens mij is om die mythe door te prikken... om veel preciezer te analyseren wat doen al die mannen hier... en van gewoon precies te kijken wat ze doen en hoe moeilijk het is... en niet meer te denken dat wij domme vrouwen... Dat niet zo.
Maar goed, nou, ik denk niet dat het een kwestie van wij domme vrouwen is eigenlijk.
Ja, in ieder geval zeker niet alleen.
Ja, wel, daarom zeg ik ook van vrouwen moeten een schop onder hun kont krijgen. Maar, wat ik straks al zei. Want met name bijvoorbeeld...
moet een beetje gesteund worden.
Bijvoorbeeld als je kijkt naar inderdaad wat er in de verpleging gebeurt. Dan zie je als daar mannen inkomen, dan worden het ook gelijk chefs. Ja. En een hoop vrouwen willen zelfs niet eens onder een vrouwelijke chef werken. Dat is zeker waar. Van de andere kant is het ook zo dat vrouwen voor zichzelf een drempel opwerpen. Omdat, en dat valt met name op als ik met vrouwen spreek die 10 jaar of 10 jonger zijn dan ik. Ik ben 32. Die er bijvoorbeeld al van uitgaan als ik straks afgestudeerd ben dan en ik krijg kinderen. Ja, dan moet ik natuurlijk zo een baan gaan uitzoeken dat ik dat kan combineren. Ja, als je met die instelling al begint, dan kun je natuurlijk niet verwachten dat je net zoveel macht, invloed, geld en wat is dat rijtje allemaal krijgt.
Maar dat is ook datgene dat ook in jouw artikelen vaak terugkomt, dat jij zegt, ja, die combinatie van alles en een fantastische goede baan hebben en een fantastische moeder zijn. Dus die perfecte combinatie, die kan ook helemaal niet. Vrouwen moeten gewoon kiezen.
Ja, dat vind ik inderdaad. Maar ik wilde wel bij de aantekening maken. We hebben het dan hier inderdaad over topbanen. Mensen die heel leuk werk doen. Of tenminste meestal zelf zeggen dat ze het erg leuk vinden. In die 60 uur in de week werken. Dan hebben we het wel over misschien 5% van de mensen. Kijk, de meeste mensen die hebben natuurlijk niet van dat jubelende werk. Waar ze graag nog avondenlang voor overwerken en noem maar op. Daarom ben ik niet zo pessimistisch over de toekomst van het feminisme, om het zo te zeggen. Omdat een hele hoop mensen zullen inzien dat 4 dagen werk, dat is voor het werk wat een hoop mensen doen leuk genoeg. Ja. Die hebben helemaal geen zin om 80 uur in de week, weet ik veel, aan de lopende band te staan. Ja, het is toch hartstikke fijn als een vrouw dat ook een paar dagen doet.
Mevrouw Bulten, u was er nog.
Ja,
maar
die uren. Ja, heel even over die uren, want kijk, dat is weer zo'n punt, hè. Dan als vrouw, ik ben dus 50, ik kan het me permitteren. Ik heb 4 kinderen, groot. Maar kijk, dan wordt er van je verwacht, als je een leidinggevende positie hebt, dan mag je niet op je uren kijken. Ik kan niet zeggen, het is 4:30, ik ga. Dus ik ga gewoon door. Ja, dan zit je al gauw op toch wel 45, 50 uur in de week. En ik denk, als je dan als jongere vrouw, en je, wat je zegt, je wil ook kinderen, dan, ja, dan wordt die leidinggevende positie natuurlijk al moeilijk. Hè?
Hoe hebt u dat dan gedaan?
Wat zegt u?
Hoe hebt u dat dan gedaan?
Toen ik ging werken, toen waren mijn kinderen groot.
En u had het niet kunnen doen als uw kinderen nog klein waren geweest?
Nee, had ik niet deze baan zo ambitieus waar kunnen maken. Mijn voorganger was een man. En ik heb die man ongelukkig vervelende omstandigheden, voor mij gelukkige omstandigheden kunnen opvolgen. En ik heb me helemaal waar moeten waken. Ik heb daarvoor moeten knokken.
Goed, in ieder geval bedankt voor uw telefonische reactie.
Maar dat is dus ook een vooroordeel. Er is een collega van mij, Marjan Demenent, gepromoveerd op onderzoek of leidinggevend werk ook part-time verricht zou kunnen worden. Wat mij voor mannen met kinderen ook zeer aangewezen lijkt. Want anders heb je er niks aan. Al die bedrijven zeiden, dat kan niet. En dan zeiden ze, waarom niet? En dan kwamen ze met allemaal argumenten. En dat zochten ze dan allemaal keurig uit. En het bleek dus dat het best kon. Behalve dat het bedrijf het niet wou. Want allerlei mannen in leidinggevende functies hebben eindeloos veel bijbanen en commissariaten. En dan kan het wel. Terwijl als een man of een vrouw zou zeggen van, ik wil mijn leidinggevende werk blijven doen, maar omdat ik kinderen heb, wil ik dat korter. Dan komen ineens de vreselijkste problemen. Want dat is dat wat het onderzoek en ook die serie en opzij heeft uitgewezen. Hoeveel mannen dan niet zeggen van, als het kind komt, ga ik part-time werk. En het vervolgens niet doen, waardoor je dan die vrouw...
Maar hoe komt dat dan?
Ja, omdat het minder status heeft. Omdat ze daarvoor zouden moeten knokken. Van, omdat ze dan niet meer helemaal...
Maar goed, even terugkomen op wat Milou van Hintem al een paar keer gezegd. Vrouwen moeten een schop onder hun kont hebben. Als vrouw ben je daar toch zelf ook bij?
Het zijn wel hele harde onderhandelingen natuurlijk. Als je zou dan van tevoren moeten zeggen, als je kinderen wil... Je kan zeggen, waarom willen mensen in vredesnaam kinderen? Maar dat is een ander punt. Maar het is nog heel gewoon om kinderen te willen. Dan zou je dus van tevoren moeten zeggen als vrouw dat die man, voordat je zwanger wordt, al part-time moet gaan werken.
Je moet gewoon een contract ondertekenen dat hij dat gaat doen.
Nee, hij moet het doen. Want wat voor sancties heb je als je eenmaal zwanger bent? Heb je geen sancties meer?
Ja, maar dat weet je dus, want het gaat al 25 jaar fout. En mensen die daar geen afspraak over maken, of mensen die ik nu al regelmatig tegenkom en die zeggen van, ik zeg, god, zie je dat buikje? En maar nou, hoe ga je dat nou doen? Oh, dat zien we wel. Nou, sorry hoor, maar dat vind ik vragen om moeilijkheden. Dat zien we wel, dan weet je precies wat er gebeurt.
Er is een goede vrouwenbeweging nodig om steeds maar weer te blijven uitleggen van, doe dat nou nog niet.
Ja, maar dat weet iedereen. Dat weet iedereen helemaal niet.
Avenue heeft 5 jaar geleden een onderzoek gedaan over tussen mensen die echt helemaal vrijwillig uit zichzelf kinderen hadden gekregen. En die journalisten was er echt helemaal kapot van. Want die mensen waren zo gefrustreerd en zo teleurgesteld. En die zei, waarom heeft niemand ons verteld hoe kinderen echt zijn? Want die bleken gewoon dat beeld van de wasverzachter reclame te hebben. Van dat had roze.
Dat is toch ongelooflijk?
Ja, dat is ongelooflijk. Maar dat zijn dingen die niet geheel via het bewustzijn en het verstand geregeld worden. Er zitten allemaal onbewuste mechanismes in en wensen om de eigen jeugd over te doen. En dan gebeuren de gekste dingen. Dus als je niet een hele duidelijke waarschuwing hebt en voortdurend dus discussie onderling in een vrouwenbeweging, volgens sprak je daar nog over. Dan
ja, maar dat, nee, nee, dat
over die vraag. Van zal ik een kind krijgen of niet? En dan kon je met iedereen over praten. En zei het een
dat moet helemaal niet, dat moet helemaal niet in de vrouwenbeweging achter de gesloten deuren van een vrouwencafé. Dat moet gewoon op straat en in je bedrijf en met je man en met je vrienden. En dan ja, moet je gewoon vragen
dat?
Van hoe doen jullie dat dan?
Maar ja, het werkt vaak zo, in de maatschappij dat er een bepaalde katalysator nodig is. Ja. Die ervoor zorgt dat mensen daarover gaan praten.
Ja, wel natuurlijk.
Een situatie scheppen.
Maar wat? Het enige wat ik nu zeg van, nou, 25 jaar geleden werd dit ook al gezegd. Nou, in die tijd is er allemaal gepraat. Nou, mensen die ik nu tegenkom, die maken toch weer dezelfde fout.
Ja, kennelijk is er dus iets aan de hand.
Dus dat, van, ja,
dat allerlei.
Maar wel ja, iets minder dan vroeger.
Wel iets minder dan vroeger, ja.
Ja, want het aantal vrouwen dat zich iedere kans op werk laat afpakken. Er zijn er meer die denken van, ik wil toch blijven doorwerken. En als de kinderen groot zijn, wil ik weer terug.
En er zijn ook een hele hoop vrouwen voor wie het Nederlandse systeem heel prettig is. Dat je gewoon thuis zit en je bent verzekerd van de inkomen. En je kunt gezellig thee drinken en op tennisles. Ja, dat systeem is van een hele hoop vrouwen.
Als ik in tennistoernooien zit, dat zijn van allemaal werkend vrouwen met of zonder kinderen. Ik tref in de tennistoernooi nooit één fulltime huisvrouw.
Ik wil daar niet op tennis gaan toespitsen.
Met dat getreft, juist vrouwen allemaal tennis. Maar als ik een tennistoernooi speel, dan zie ik er nooit één. Dan zie ik altijd werkend vrouwen.
Ja, maar goed.
Het gaat er mij om, dat is natuurlijk
een
hele...
Het kan ook weer een onbewuste selectie zijn, hè? Met wie je dan tennis.
Ja,
maar
je moet
ook, maar je moet ook goed kijken over welke groep vrouwen heb je het dan eigenlijk. Ik bedoel, voor mensen die gestudeerd hebben bijvoorbeeld, die hebben al een heel ander arbeidsperspectief dan wanneer je van huis of school voor dat tegenwoordig afkomt. LBO. En je kunt je afvragen, dank je. Je kunt je afvragen of het genot van een baan altijd opweegt tegen het genot van een behoorlijke mate aan vrije tijd. En dan moet je dan wat afhankelijk.
Ja, wat zou je doen, Anneke? Als jij nou mocht kiezen tussen de hele dag en de lopende band staan, dan moet je speerziebonen ontdoen van ongerechtigheden. Of je kan kinderen opvoeden en je kan thuis, heb je nog tijd over.
Om ze goed. Snoezige kinderen. En een hele aangename man. En toen het tweede kind anderhalf was, ik had het weer volhouden tot ze naar de kleuterschool was. Toen huilde ik de hele dag van opgeslotenheid. En al die vrouwen in het dorp die riepen dat ze tegen de muren opvlogen en dat ze in de gordijnen klommen van ellende. Want het was natuurlijk een dorp wat moeilijk, waar geen werk was. Dus het was allemaal heel lastig organiseren. De enige vrouw die tevreden was, die werkte in een apotheek in Amsterdam nooit en die fietste iedere dag op neer. En de rest was allemaal even het is niet vol te houden.
06 30 00 78. Meneer Ham uit Weijen. Goedenavond.
Ja, goedenavond. Ja, ik hoor daar de dames praten. Ik vind het jammer dat er geen man bij is.
Nou, u bent nou toch een man? En u bent in de uitzending?
Ja, nou wel ja, nog inderdaad. Maar, weet u, de emancipatie in Nederland, die vind ik zo gesapig geworden. Ze moeten veel meer militant zijn. U weet, op andere terreinen moet er nog steeds gevochten worden. In vakbeweging, noem maar op.
Ja.
En er wordt niets zoetsappig verkregen in deze maatschappij. Het is helaas zo. En vooral in deze tijd als de economie weer terugloopt.
Maar waarom had er dan in deze uitzending een man bij moeten zitten?
Emancipatie is toch iets van mensen?
Ja.
Goed. Dus ja, dan dacht ik dat mannen daar ook bij horen.
Emancipatie is niet iets van mensen. Emancipatie is iets van onderdrukte bevolkingsgroepen.
Ja, maar degene die dus dan eigenlijk aan de andere kant staan. Ja.
Emancipatie is de bevrijding van mensen die onder patriarchaal gezag staan.
Ja. En als je daar onderweg wilt komen, zul je met min of meer militantachtige toestanden het enige oplossing. Want ik hoorde zo net de dames praten over met kinderen opvoeden en dat altijd op de vrouw terechtkomt. Nou, als je nou echt wil, dacht ik, kun je altijd nog naar op huwelijkse voorwaarden trouwen. En daar kun je alles in laten zetten.
Ja, nou, zei je ook een kolo.
Ja.
Ja. Maar het lijkt misschien gek op het eerste gezicht, maar als je werkelijk wil, kan dit.
Maar hoe ziet u dan zo'n militante beweging?
Ik? Nee hoor.
Nee, maar u zegt er moet weer eens een militante beweging komen.
Ja, die dus aan de weg timmert. Dit moet in deze jaren dus een ander gezicht hebben. Dolomina's, dat was dus de jaren 60, dat is voorbij. En je moet er een ander gezicht aan geven, maar wel dus flink op aan de weg spelen. In de publiciteit, toestanden, ja, dat weet ik ook allemaal niet, maar in die zin dacht ik.
Nou, dank u wel voor uw reactie. Ja. Ja, de manier waarop.
Ik ben het er helemaal mee eens, maar wie doet er mee?
Maar wie zou dat dan moeten doen? Dat is natuurlijk
ja,
de vraag.
Ja, wie doet er mee? Dat is gewoon de vraag. Ik wil onmiddellijk weer iets militants doen. Maar natuurlijk niet zin? Helemaal alleen maar met Marijke Ekelschot en ik. Met z'n tweeën. Ik wou er graag iemand bij hebben.
Maar wat... Ik vind militante acties is leuk. Die hebben ook vaak een wat folkloristisch tintje. Daar hou ik altijd wel van. Maar wat heb je er uiteindelijk aan?
Dat moet
ik bedoel, ik denk dat het veel beter is. Als je nou bijvoorbeeld kijkt, hè, van de vrouwenbeweging in de 70e jaren. Die heeft zo'n soort separatistische beleid, tussen aanhalingstekens, gevoerd. Van we scheiden ons af, we maken ons samen sterk. En dan gaan we er met z'n allen tegenaan. Volgens mij is dat een van de dingen die een jongere vrouw van nu ontzettend opbreekt. Zowel in de beeldvorming, want wat toch is blijven hangen, of je dat nou wilt of niet, is we hebben met een paar mannenhaatsters te maken. Maar ook gewoon als je kijkt naar wat er bereikt had kunnen worden. Neem bijvoorbeeld, ik weet nog toen ik politiek actief wilde worden, een jaar of 10, 12 geleden was dat. Ik meldde me aan bij de politieke partij van mijn keuze en ik kreeg onmiddellijk een telefoonnummer van de vrouwengroep. Waarom niet van de economiegroep? Van de milieugroep, van de derde wereldgroep.
Maar er zaten in economiegroepen en milieugroepen zaten er ook vrouwen.
Te weinig waarschijnlijk, want ze hebben zich allemaal in die vrouwen, ze hebben zich allemaal in die vrouwengroepen gebundeld en het is op heel veel plekken gebeurd. En misschien heeft dat wel zijn zin gehad, maar ik denk dat dat
een sodemieter
moet veranderen. Dat heeft geen zin.
Wij waren er ontzettend tegen, want er is een eindeloze discussie over gevoerd, met name wat links betreft. En dan de vrouwen in links-mannenland discussie, dat waren dus al die vrouwengroepen in mannenpartijen en vakbonden. En dan zeiden ze altijd van, ja, maar we willen daar een voet tussen de deur houden. En dan zeiden we, moeten ze daar zien staan met hun voet tussen de deur. Want ze kunnen geen kant op. Want ze zijn in een minderheid, dus ze hebben heel weinig invloed op het beleid. En ze verbreken de grote vrouwenbeweging en allemaal kleine groepjes die niet bij elkaar komen om te onderhandelen over wat voor voorwaarden er moeten worden gesteld voor wat voor soort van werkweigeringen dan ook.
Maar goed, Milou van Dittem, jij zegt dat separatistische van die tweede feministische golf.
Maar dat was niet separatistisch, dat was een vrouwgroep in.
Dat zou in ieder geval niet moeten, maar zou het niet, want wil je nu echt een katalysator hebben die discussie op gang blijft houden, want we hebben toch wel geconstateerd, goed, er is wel wat veranderd sinds die tweede feministische golf, maar nog lang niet genoeg. En je hebt dus toch wel min of meer radicale groepen nodig, wil die hele discussie in de maatschappij blijven voortgaan.
Nou, dat kun je afvragen. Je kunt je ook afvragen of het probleem altijd op een goede manier is gedefinieerd. Want wat ik erg storend vind, is dat heel veel problemen als vrouwenproblemen worden gedefinieerd. Kinderen is een vrouwenprobleem. Vergaderen tussen, 6 en 8, is een vrouwonvriendelijke vergadertijd. Zo kun je veel meer voorbeelden opnoemen, dat aantal dingen worden aangegrepen waarvan wordt gezegd dat het vrouwonvriendelijk is. Nou, op het moment dat je dat label eraan hangt, hebben een hele hoop mannen al zoiets van, daar heb ik dus niks mee te maken eigenlijk. Terwijl het juist je bedoeling is om dat als breekijzer te gebruiken. Want dan zeg je van, daardoor kunnen een hoop vrouwen niet meedoen. En dat is een probleem. Want wij willen juist dat die participatie veel groter wordt. Ik denk dat het fout is om het vrouwenprobleem als zodanig te definiëren en bij vrouwen te leggen. Je hebt gewoon het probleem dat er twee groepen zijn in de maatschappij die heel ongelijksoortig functioneren, waarvoor allebei heel veel nadelen aan zitten.
Ja,
op die manier moet je het definiëren.
Dat is het oude MVM-standpunt dat mannen ook werden onderdrukt door de rollenpatronen. Maar er is al die tijd niet een mannenbeweging ontstaan, een grote mannenbeweging die het recht op kinderverzorging, het recht op afwassen, het recht op afwassen, claimde.
Ja, zo kun je de vrouwenbeweging natuurlijk ook dingen doen.
Ja, maar goed, er is wel een vrouwenbeweging geweest.
Het recht op de lopende band is ook nooit opgeëist.
Maar het recht op inkomen.
Nee, maar kijk, Anneke, het is natuurlijk wel zo. Jij beschreef net hoe je daar vroeger dan met kinderen die je op moest voeden opgesloten zat in een huis en dat je er helemaal gek van werd. En het is natuurlijk wel door vrouwen.
Er zijn ook vrouwen die het leuk vinden, hoor.
Ja, maar dat is natuurlijk wel veel de vrouwen die tijd geroepen van, dat is zo verschrikkelijk om opgesloten te zitten in een huis en om kinderen op te voeden, die afwas te doen en al die huishoudelijke werkjes. Dat heeft het voor mannen natuurlijk ook niet aantrekkelijk gemaakt om daar een deel van op te eisen.
Je kunt dat echt niet verwachten, vind ik, hoor.
Het is gewoon vervelend.
Je eist toch niet het recht om ook jouw deel van de hel te mogen
hebben? Nee, precies. Maar daarom, die verhouding tussen mannen en vrouwen is niet symmetrisch. Het gaat om wat eervol is en wat geld oplevert in deze samenleving. En huishoudelijk werk levert al helemaal geen eer en geld op. Maar het werk überhaupt. Daar heb ik net een mooi boekproefschrift over geschreven. Mij beroepend op meneren, want dat heeft meer gezag.
Is dat een nieuwe tactiek ook weer?
Of je zegt, dat is Amerikaans onderzoek. of je neemt een geleerde die het ook zegt. Van, dat is ook goed voor de integratie natuurlijk. Van dat de mannelijke wetenschappen en de feministische wetenschappen natuurlijk over dezelfde wereld spreken. En dat niet verschillende vertogen houden, maar werkelijk samen de wereld onderzoeken. En ik vind de diagnose dat werk onterend is, omdat het onmannelijk is, historisch gezien, in het soort van culturen waar de westerse samenleving uit voortkomt. Dat is zeer verhelderend. Dus er wordt om de eer gevochten en niet natuurlijk om eerloze werkjes. Dus er is wel degelijk sprake van uitbuiting en onderdrukking van vrouwen door mannen, mondiaal gezien.
Het schijnt tegenwoordig erg chic te zijn voor managers om de vergadering vroegtijdig te verlaten om het kind van de crèche af te halen. Dus het is nog hoop.
Ja, maar mannen zijn gemiddeld, geloof ik, 10 minuten of 14 minuten meer huishoudelijke arbeid per dag gaan doen.
En waarom denk je nou, waarom laten die vrouwen dat huis niet vervuilen? Waarom laat ze het niet gewoon vastlopen?
Toen ik het gezin verlaten had en de kinderen bij mijn man had gelaten, kwam hij het na een tijdje terugbrengen. Omdat hij eindelijk begreep hoe het werkte. Dat op alles wat niet in orde is, of nou de ramen niet gezeemd zijn, of de kinderen hebben geen schone onderbroeken aan, dat hij daar nou ineens op aangekeken werd. Vroeger had hij nergens last van gehad. En ja, kennelijk vond hij dat onaangenaam. Mensen vinden het onaangenaam om door de buren of de schooljuf of hun moeder of hun schoonmoeder of wie dan ook te worden aangesproken dat het niet goed gaat met hun kinderen, dat de ramen niet gezeemd. Dat vinden ze vervelend.
Nou, daar ligt de oplossing dus voor de hand. Een deel van de oplossing in elk geval.
Ja, op korte termijn moet je natuurlijk
vast laten lopen. Heel
ja,
simpel.
Op korte termijn is dat natuurlijk. Je moet proberen een uitweg te zoeken, maar door individuele werkstaking is nog nooit een samenleving veranderd. Is nooit één recht verworven. Dan kan je hoogstens het vege lijf redden of een compromis bereiken of een korte termijn oplossing. Maar om structurelere oplossingen, dan moet er toch onderhandeld worden.
Meneer Van Luik uit Amsterdam.
Ja, goedenavond. Ik spreek Nico Van Luik.
Goedenavond.
Mijn reactie eigenlijk op het programma is van waar de feministische beweging op dit moment op dood spoor zit, is dat men geen contact meer heeft om, laten we zo zeggen, met de basis. Wat ik hoor is een gesprek van zeer wel opgeleide dames die een goede baan hebben en die niet op een volksbuurt smiddags om 11:30 bij school staan.
En u staat dat wel?
En ik sta dat wel. Ik ben wat dan heet huisvader en ik sta tussen de dames. Hoor te praten over praatjes over de wasmiddelen, over de rekeningen die de man moet betalen en dat is hun pakje aan niet, dat regelt man. Over het overhemd dat ze de ochtend klaar hebben moeten leggen. Dat valt mij zo op. Er wordt gepraat over een tennistoernooi. Nou, 60% van de arbeidersvrouwen gaan niet naar tennistoernooien, die gaan naar aerobics. Ik vind het zo eigenlijk contact met de basis, wat ik net al zei, gewoon missen.
Maar wat zou dat opleveren, dat contact met de basis?
Ook wat er leeft, wat wil men? Vaak heeft men het best naar hun zin. Men gaat bij elkaar op de koffie. Men hoeft niet zo nodig, net zo min als ik, carrière te maken. Ik heb het uitstekend met mijn kinderen en de luier verschonen en ze naar bed brengen. Ik vind het heerlijk om te doen, als man. En ik kan me voorstellen dat er wel ook vrouwen zijn die dat lekker vinden.
Maar de vrouwenbeweging is nooit geweest voor de tevreden vrouwen, die is geweest voor de ontevreden vrouwen.
Jawel, maar gaat u dan eens praten bij de scholen, bij de vrouwen, kijken wat leeft er? Ik hoor eigenlijk een hele theoretische discussie en waarvan ik denk van, jullie hebben geen contact met wat er leeft.
Nou, dan heeft u toch niet echt goed geluisterd, want ik heb in het begin al gezegd dat die discussie die toen net in het programma gevoerd werd, dat die gaat over de 5%. De 5% met de goede vooruitzichten en de dikke banen. En ik heb juist beweerd dat vrouwen die van de LBO afkomen, dat die misschien nog eens heel hard moeten nadenken of ze graag hun maatschappelijke perspectieven op de arbeidsmarkt willen invullen. Dus
precies. Ja, maar ik viel ook in het programma toen ik het hoorde van, ik zie zo weinig niet werkende vrouwen op een tennisclub. Toen had ik zoiets van, ja, nou, nee.
Het ging over dat je als huisvrouw zo leuk kan tennissen. Dus ik van,
dat
is ook mijn voordeel.
Maar dat is ook mijn kritiek op u. Dat u heeft het over tennissen. dat is niet waar 60% of 70% van de vrouwen een belangstelling bij liggen.
Ja, goed, maar uw punt is dus hetzelfde. Van in plaats van tennis wordt het dan aerobics. Maar wat u aangeeft is dan inderdaad van een hoop vrouwen die hebben helemaal geen belang bij het feminisme, nee, zoals het hier gedefinieerd wordt.
Precies.
Dus voor de tevreden vrouwen is het van welke stand ook, is het feminisme nooit geweest. Het probleem is dat er zo verschrikkelijk veel vrouwen uit alle milieus ongelukkig en het beruchte Valium gebruiken. En nou, er zijn van allerlei symptomen dat er een heleboel vrouwen het eenvoudig niet redden. Omdat ze weinig te kiezen hebben, omdat ze de boterham met tevredenheid moeten eten, omdat ze genoegen moeten nemen met hun echte mogelijkheden, moeten verdringen wat ze niet bevalt, omdat ze eigenlijk geen hoop hebben op een alternatief.
Ja, maar draai het nou eens om. Draai het nou eens om dat je opgevoed bent met het idee, wat mij verschrikkelijk lijkt, dat je altijd een vrouw en 2-3 kinderen moet onderhouden. Ja. Nou, dat lijkt me heel, heel onaangenaam, eerlijk gezegd.
Precies. Ja.
Ja,
ja hoor, ik heb dan keurig als man hoor.
Waar blijft die beweging dan?
Wat, de vrouw hoort thuis te zitten. En ik heb zoiets, dat is een rolpatroon die mij in ieder geval niet ligt.
De meeste huismannen, die geven het, er is, wat zijn wel series over verschenen. De meeste huismannen, die dus helemaal alleen thuis zitten met de kinderen, houden het ongeveer net zo lang vol als ik het heb volgehouden. Zo tussen de 2 en 4 jaar.
Ja.
En dan willen ze echt dolgraag iets anders. En als dat nou maar als een, er zijn mensen met een sterk karakter die ook goed, zonder veel sociaal contact, het goed volhouden.
We hebben het maar steeds over betaald werk. Misschien
we hebben het over betaald werk, ja.
Zijn er mensen die helemaal geen betaald werk hebben, maar bijvoorbeeld zinvol ergens bezig zijn, iets leuks doen, een schilderclub, een cursus.
Natuurlijk, ja, nee, maar meneer Van Luik, ja, daar gaat het ook niet om. Nee. Iedereen die graag het huishouden wil doen, die moet dat echt vooral doen. Mensen die graag vrijwilligerswerk doen, die graag boodschappen doen voor bejaarden, die moeten dat echt allemaal graag doen. Maar iedereen moet ook gelijke kansen hebben op gewoon betaald werk. Wat iemand graag zou willen doen.
Dat ben ik helemaal met
en daar gaat het
maar
gewoon om.
Ik denk ook dat het ook met de mentaliteit te maken heeft, waar ik dus een paar weken geleden van schrok, waar ze mijn overburen, die hoorde ik een discussie omdat het mooi weer was, de deur open stonden en zeiden van, heb jij nou nog niet mijn overhemd klaargelegd? En toen had ik zoiets van, leven we nou 1930 of 1994?
Nou, 1994 dus.
Ja, ja, precies. En, dat is
en daarom hebben we het erover. Waar blijven de nieuwe impulsen? Als het gaat om het feminisme.
Om die vrouw eens een beetje op te stoken. Van dat niet meer te doen. Ja.
De nieuwe impulsen, heb contact met die basis.
Nou,
ga in de scholen staan, dat u weet wat er gebeurt.
Maar over dat contact met die basis zijn wel verhalen te vertellen. Want de vrouwenbeweging van de vroege jaren 70 had wel degelijk contact met de basis.
Ja.
En dat is voor een deel via overheidsmaatregelen, via gesubsidieerde cursussen, allemaal overgenomen. En daar zijn de tanden uitgehaald, daar is de opstandigheid uitgehaald. Dat is allemaal geïndividualiseerd in een beetje therapieachtige of algemeen ontwikkelingsachtige, totaal onschuldige dingen. Omdat anders die vrouwen veel te boos werden en echtscheidingen gingen overwegen. En dat is allemaal glad gestreken en plat gewalst. Dus wat dat betreft heeft daar wel degelijk ontzettend veel overheidsbeleid achtergezeten om de vrouwenbeweging het contact met de basis actief te ontnemen.
Ja, maar nu ligt het weer aan de overheid. Maar u heeft ook het contact laten ontnemen.
Nou,
ja. We waren niet met niet zoveel hoor. We konden tegen al die gesubsidieerde buurthuizen en vormingscentra, wat dan ook, konden wij werkelijk niet op. De vrouwenbeweging is nooit een machtige of grote beweging geweest.
Ik zou het toch graag nog een keer willen hebben over wat je inzet nou eigenlijk is. Omdat als jij ook praat, hè, Anneke, van, want je hebt over, van de ene kant ben ik het met je eens als je zegt van je moet vrouwen meer kwaader maken. Hè? Want in die zin zeg ik ook van je moet op een gegeven moment dingen vast laten lopen als je ze wil. Of je moet niet zomaar zwanger worden en dan zeggen we zien wel hoe we het regelen. Dat ben ik met je eens. Pardon. Maar je zou ook kunnen zeggen, misschien moet je dingen anders formuleren of definiëren. Want als je nou bijvoorbeeld, je kunt zeggen van we willen als vrouwen de helft van de macht en de helft van het geld. Noem maar op. Nou, op zich.
We willen de mannelijkheid en vrouwelijkheid afschaffen. Daar komt het dan eigenlijk op neer.
Dat vind ik weer een ander punt.
Ja, maar goed, apart over willen hebben.
Maar waarom formuleer je het niet op een manier dat je zegt van we zijn allemaal individuele zelfstandige volwassenen en moeten ons op die manier ons leven zien te runnen.
Ja, maar dat
en dat betekent dat je dus niet. Ja, maar dat je uitgangspunt wordt. Maar dan haal je veel meer. Dan kom je toch op problemen die mannen en vrouwen hebben om dat met elkaar uit te vechten. Maar je maakt je uitgangspunt veel aantrekkelijker. Je maakt het aantrekkelijker voor mannen en je maakt het aantrekkelijker voor vrouwen. Als je op een gegeven moment zegt van nou, iedereen moet in ieder geval zijn eigen geld kunnen verdienen. Iedereen moet voor zichzelf kunnen zorgen.
Ja, maar goed,
zorgen.
Dat zegt de vrouwenbeweging toch al eeuwen?
Ja, maar wel op de verkeerde manier.
Jawel, maar kan
je... zeggen het op een manier. Het is en dat is toch kun je zeggen van, is dat nou zo belangrijk? En toch, c'est le ton qui fait la musique hoor, volgens
maar
mij.
Is het, of je moet zo'n ervan... moeilijke boodschap, van dat er strijd moet worden gevoerd over de helft van de macht en het gaat, of je dat op een manier kan verpakken. Dat het er prettig en aangenaam en aantrekkelijk uitziet. Dat vraag ik me ernstig af.
Nou, en ik denk
zwaar en moeilijk.
En ik denk wel dat daar een deel van... een deel, want je kunt natuurlijk nooit een totale oplossing aanbieden. En zeker niet bij dit punt. Om, als ik daar een voorbeeld van mag geven. Bijvoorbeeld als je een vierdaagse werkweek afspreekt. En je hebt nog vrouwen zonder ruggengraat. Dan gebruiken die man die vijfde dag echt niet om zijn stof voor.
Nee,
om te gaan vissen.
Ja.
Dus... Dat heeft ook maar beperkt zin. Ik bedoel, er wordt heel veel van verwacht.
Ja,
maar dat heeft natuurlijk ook maar heel beperkt zin.
Absoluut.
Maar daarom zou ik het ook heel anders willen formuleren. Namelijk de manier waarop ik het nu zeg. En dan zeg je, mensen hebben recht op hun eigen economische zelfstandigheid. Je hoeft mensen niet op een oneigenlijke manier afhankelijk van elkaar maken. Dus je geeft mensen een aantal uren die ze moeten werken. In ruil daarvoor geef je een bepaalde hoeveelheid geld en een bepaalde hoeveelheid vrije tijd. Die ze bijvoorbeeld in een tijdsbestek van 5 jaar, ik noem even wat. Hè. Ik heb natuurlijk niet hier een blauwdruk op tafel.
Maar dat is een revolutie.
Dat ze zo kunnen leven. En de een gebruikt die vrije tijd om zijn kinderen extra aandacht te besteden. En de ander die gaat studeren. En de volgende die gaat op vakantie. En misschien verkoopt wel iemand zijn vrije tijd om er geld voor terug te krijgen. Of meer arbeidsuren. En dan moeten die mensen dan allemaal maar zelf weten.
Precies.
En als dan vrouwen voor kinderen.
19e-eeuwse utopieën zijn dit. En van waar? Dat zijn nu.
Meneer Van Lieshout.
Het
is allemaal prachtig. Maar,
ja, ik ben
van, meneer Van Lieshout uit Vught.
Ja.
Daar heeft meneer Van Luik is inmiddels voor zijn kinderen gaan zorgen.
Ik denk het wel.
Nou, zegt u het maar.
Ik ben van mening dat de vrouw gewoon op het moment te laks is.
De vrouw is te laks.
Dat er inderdaad gewoon meer strijd moet komen. Dat die derde golf te moet komen.
Maar dan kunnen het niet meer aanzien. Hè? Van hoe,
ja, dat blijkt wel vanavond.
Ja, kunnen het niet
dat eigenlijk alleen maar mannen de lijn gehad. Die roepen dat ze dat weer een militante beweging moet komen.
Harde gevochten moet worden.
Maar waarom vindt u dat?
Ja, ik vind gewoon dat er gewoon het merendeel van de vrouwen die ik uit mijn omgeving ken... Ja, tevreden zijn met het bestaan.
Met niks, ja.
Althans zich erbij neerleggen.
Ja.
Dat is mijn invulling hoor.
Ja,
dat zeg ik er meteen bij.
Ja,
maar inderdaad, gewoon van god, ja, een man lief werkt. En voor zover als het lief is, maar in ieder geval, hij werkt. Laat mij maar thuis zijn.
En wat doet u daar zelf aan?
Ik ben zelf alleen, dus ik moet er zelf.
Het is ook een vervelende rol als man, om dan als mijn vrouwen te moeten lopen opstoken, natuurlijk. Het is ook,
maar stookt u wel eens vrouwen hoor?
Niet zelf.
Het is ook een beetje gek hoor.
Maar goed. Wat u betreft zou er wel eens wat meer leven in de brouwerij mogen komen... als het gaat om het opstoken van vrouwen.
Het
dank u wel voor uw reactie.
Dat natuurlijk strijdbaarheid en vechten is natuurlijk niet vrouwelijk. Daar staan natuurlijk ook sociaal nogal sancties op het hebben van een grote bek. Of
ja,
maar als wij merken, als wij...
Keno is niet voor niets zo beroemd geworden.
Precies. En als wij eens een enkele keer gooien met iets... of een fractieleider onder een laken... doen van hoe vreselijk groot het de schrik is van of die meneer geen pijn gedaan is. Ook bij vrouwen, van daar staan er huizen, hoge taboes hoor. Staan daar van bij
ja,
iets
dat
van
was een feestje, hè?
Agressie, ja, wat
goed.
Agressie lijkt. Nee, maar ook gewoon
daar hebben we het nu verder niet over.
Zielig is.
Mevrouw Marlo uit Dwingelo.
Ja, goedenavond.
Goedenavond.
Ik wilde ook graag iets zeggen. Ik heb nog nooit zoveel geleuter gehoord als vanavond. En ik vind dat je ontzettend achterlopen. Mijn ouders die waren in 1921 getrouwd en die kregen spoedig 2 kinderen. En mijn vader werkte bij de politie en er was ook commissaris voor de wind al. En die mannen deden gewoon hun taak in het huishouden. Er werd helemaal niet over gepraat zelfs. Maar ik vind de fout van de tegenwoordige tijd... vrouwen die worden zenuwachtig hè, als ze een kind hebben. Dat hadden ze van tevoren moeten bedenken. Want ik vind het alleen al zielig voor die kinderen. Die hadden beter in de pil kunnen blijven. En dan gaan ze maar weer scheiden. Want ja, die man die zijn ze ook al lang zat. En dan krijgen ze weer bijstand. En al die toestanden. Die vrouwen moeten inderdaad zorgen dat ze hun eigen brood kunnen verdienen. En of ze kinderen willen hebben, dan moeten ze goed over nadenken. En of die man het waard is. En, Of het met elkaar zo.
Maar daar zijn we het allemaal
over eens.
Ja, maar
daar zijn we het
allemaal
over eens.
Horend over eens.
Maar ik vind dat er ontzettend veel geleuterd wordt. Ik ben eens op een feministische vergadering geweest. Ik heb nog nooit zoveel over mannen. Dat was de enige man en dat we hoorden praten en koekjes.
Iedere feminist eten. Heeft één uitzondering altijd
ja,
gehad.
Ja, dat is waar. Oh, dat is waar.
Hoor. En meer dan één.
Eén vrouw die zei, ik studeer tegenwoordig. En ik zei heel bezig, oh ja, wat studeert je? Ik lees de libellen. Nou ja. Op een feministische vergadering.
Maar mevrouw Marlo...
Ja, nou, daar kunnen we niet allemaal op aangesproken worden.
Nee, dat is waar, maar het is nu...
Maar mevrouw Marlo, u zegt in feite, het is gewoon de schuld van vrouwen zelf. Ja, als jij,
en als kunstenaar...
Als je minister-president wil worden als vrouw, dan kan dat gewoon.
Dan hoor je
gewoon,
dat uit. Koningin dan niet, maar dat hoeft dan ook niet. Maar ja, als je wil gaan werken, en dan moet je ook niet een arme oudere vrouw die al de AOW heeft voor 5 gulden/uur op je kinderen laten passen. En dat gebeurt op grote schaal. En dat vind ik ook mis.
Ja, dat is heel onsolidair.
Dus dat is heel niet goed.
Helemaal mis. Onsolidair.
Ik denk dat we allemaal moeten keuzes maken in het leven. Soms hele zware keuzes. Maar in dit geval van kinderen krijgen en trouwen... Ja,
nee, maar het punt is nou, voor u is dat iets heel vanzelfsprekends.
Ja, ja,
en
ik ben
voor...
ook natuurlijk zo opgegroeid,
nee,
hoor.
Maar en voor meer vrouwen is dat heel vanzelfsprekend. Maar ja. Omdat een hele hoop vrouwen daar niet mee in aanraking komen met dergelijke gedachten.
Fout van het onderwijs, denk ik.
Ja, moet dan. Het is toch weer iemand die er iets aan moet doen.
Van...
Ja, maar iemand die er iets aan moet doen, dan maak je dat zo weer afhankelijk van andere mensen.
Ja, maar alles is afhankelijk van andere mensen.
Ja, goed. Maar als je nou bijvoorbeeld kijkt wie de opleiding kiest. Vrouwen die hebben een bijzonder talent voor om nou juist ook tot en met het universitair niveau aan toe.
Altijd
nou, precies dat, ja, precies dat soort opleidingen te kiezen.
Ja.
Ja, nou dan moet je dus niet verbaasd zijn dat die werkloosheid onder vrouwen zo hoog is. En dat het veel moeilijker is om aan de bak te komen.
Nee, maar goed,
daar ben je dan zelf bij geweest.
Iets. Ja,
en ze willen iets wat dan leuk is. Nou,
en wat leuk dan?
Dat is jouw schuld.
Waarom gaan ze studeren? Ik heb er een heleboel ondervraagd erover. Omdat ze misschien een man krijgen met een goede baan.
Ja, dat is ook niet zo.
Dat was mijn generatie.
Mevrouw Barlow, u was de laatste die vanavond kon reageren.
Nou,
daarmee is ook een eind gekomen aan dit programma van Onderwoorden. Of er een derde feministische golf komt en wie dat dan zou moeten doen, nou, dat weten we nu ook nog niet. Dit was Onderwoorden, een programma van Herman Bette, Helene Graaf, Henny Radstaak en technicus Geert Kramer.